say here. Thank you. Het is altijd weer een voorrecht om hier in Nunspeet te mogen zijn. Samen met de jongeren en ouderen rondom een geopende Bijbel. En het is mijn verlangen dat de Heer vanavond ook zijn woord voor ons zal openmaken. Dat hij voor ons licht zal geven over dat mooie thema heilig leven voor God. Is dat mogelijk? Ik weet niet in hoeverre wij wel eens een Siamese tweeling hebben gezien. Ik heb nog nooit een Siamese tweeling gezien. In de zin van dat ik twee mensen heb gezien die aan elkaar vergroeid zijn. Het enige wat ik ooit gezien heb is een Siamese tweeling op een foto. Een Iraanse Siamese tweeling van een meisje en een jongen die met hun hoofd aan elkaar vergroeid waren. Als we vanavond nadenken over heiliging, dan kunnen we dat niet loszien van de rechtvaardiging. Zoals een Siamese tweeling twee verschillende hoofden zijn die aan elkaar vergroeid zijn, zo is het ook met heiliging en rechtvaardiging. Het zijn twee onderscheiden begrippen, het zijn twee onderscheiden thema's, maar je kan ze niet uit elkaar halen. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus heiliging en rechtvaardiging, die kun je niet uit elkaar halen. Als we dat doen, dan raken we hopeloos in een strik terecht. Want, hoe moet ik het zeggen, als wij heiliging gaan preken, we gaan mensen oproepen voor een toegewijd en een heilig leven, zonder de rechtvaardiging, zonder vergeving van zonde, zonder de genade van God, zonder liefde, dan vervallen we tot wetticisme, tot een vroom, fariseïstisch leven. We kunnen dat zien in het leven van de rijke jongeling. De rijke jongeling was een keurige jongen. We kunnen dat lezen in Lucas 18. Hè, daar komt hij bij de Heer. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Een hele goede vraag. Een hele mooie persoonlijke vraag. Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Geen overspel plegen. Geen pornografie kijken, zouden we vandaag de dag zeggen. Niemand doodslaan. Niet iets stelen bij je moeder of bij een ander. Niet liegen en je ouders eren. En dan zegt hij, dat heb ik allemaal gedaan vanaf mijn jeugd af aan. En dan zegt hij, Jezus, ja, maar één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dan wordt hij bedroefd, want hij wil uiteindelijk niet zijn leven overgeven aan Jezus. Wat kunnen we daaruit leren? Nou, dat heiliging niet een keurig, braaf, godsdienstig leven is. Heiliging gaat dieper dan bepaalde geboden houden en keurig, braaf leven, godsdienstig leven. Nee, heiliging gaat veel dieper. Heiliging vloeit voort uit de vergeving van zonde, uit de rechtvaardiging, uit de wetenschap dat ik door genade een verloste zondaar van God ben, dat ik een kind van God ben. Het doel van de rechtvaardiging is de heiliging. Sommige mensen denken, als je maar weet dat je zonden vergeven zijn, dan zit het wel goed. Als ik weet dat mijn zonden vergeven zijn en ik op weg ben naar de hemel, dan kan ik tevreden zijn. Nee, de Bijbel maakt op zoveel plaatsen duidelijk dat het doel van de vergeving van zonden is dat wij heilig gaan leven voor God. Heilig leven voor God. Vanuit de diepe wetenschap dat wij door genade de Heer Jezus Christus mogen toebehoren. Ik heb al gezegd, er is een groot gevaar als we dat niet zien, dat wij heel snel vervallen tot een keurig burgerlijk leven, waarin wij allerlei dingen niet doen en wel doen, en denken dat we op de goede weg zijn. Nee, we zien in de Bijbel dat voortdurend rechtvaardiging en heiliging samen opgaan. Kijk maar in het Oude Testament, jongelui, dat weten jullie wel. In het Oude Testament, daar komt de vader met een lammetje. Hij heeft gezondigd. Hij komt daar met het lammetje en het keel van het lammetje wordt doorgesneden. Hij legt zijn armen op het kop van het schaapje. De zonde wordt als het ware overgedragen op het schaapje. En het lammetje, dat schaap wordt geslacht. En het bloed vloeit daar, wat heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus, het brandofferaltaar. Maar tegelijk naar het brandofferaltaar, bij de tabernakel, zien we daar ook het koperen wasvat. Waar water gebruikt werd. En dat water dat werd gebruikt om de gereedschappen van de priesters te wassen. Maar ook om de kleding te wassen. De priesters wasten zich in het koperen wasvat. Bloed en water. En wat gebeurde er, jongelui, toen de Heer Jezus stierf van het kruis? Toen hij daar uitriep, het is volbracht. Toen kwam daar een soldaat. En die soldaat die stak in de zijde van de Heer Jezus. En wat kwam daar uit de zijde van de Heer Jezus? Daar kwam bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus. Het bloed wat ons laat zien de vergeving van zonde. En het water wat ons doet zien op de afwassing, de reiniging van onze zonden. Dus mijn eerste stelling is, als we vanavond nadenken over heilig leven voor God. Is dat heilig leven voor God altijd voortvloeit uit de vergeving van zonden. Uit de wetenschap dat ik een verloste zondaar ben. Dat ik gered ben door de genade van de Heer Jezus Christus. Als we dat vanavond loslaten, dan vervallen we heel snel tot fariseïsme, tot wetticisme, zoals de rijke jongeling. Nou, het tweede wat ik wil duidelijk maken is, waarom moeten wij nou jagen naar heiliging? In de eerste plaats moeten wij heilig leven voor God, omdat God heilig is. Ongelooflijk als we bedenken dat op dit ogenblik, laten we daar een ogenblik van bewust worden, maar dat op dit ogenblik in de hemel ontelbare engelen hun aangezicht bedekken en daar rondom de troon zijn en daar uitroepen, zoals er staat in Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Serafs boven hem met 6 vleugelen en ze roepen het toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Op dit ogenblik. God is in de hemel. En God is heilig. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Buiten de Heer Jezus Christus kunnen wij voor deze heilige God niet verschijnen. Kunnen we ook niet bestaan voor hem. De heiligheid is zijn hoogste en heerlijkste eigenschap. En het is de Heilige Geest die ons daar vanavond een indruk van moet geven. Want, hoe moet ik het zeggen? We kunnen er zo makkelijk aan voorbij leven dat God heilig is, zuiver is, zonder vlek, zonder rimpel, zonder zonde. En het is de Heilige Geest die ons daar een indruk van wil geven wat het inhoudt dat God een heilig God is. En dat hij er ook naar verlangt. Dat wij heilig voor hem leven. In de tweede plaats is het belangrijk dat wij heilig leven voor God. Omdat wij, als wij belijden dat wij van genade leven. Dat we mogen weten dat wij duur gekocht zijn door het bloed van Jezus. Ik heb de vorige keer hier het verhaal verteld van Ludwig Graaf von Zinzendorf. Die daar kwam in die tentoonstelling van München. En toen hij daar bij dat schilderij kwam van Jezus met de doornenkroon. En daar die woorden onder stonden. Dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? Dan is de boodschap van God dat wij heilig behoren te leven. Want als wij belijden dat Jezus Christus zijn bloed heeft gegeven. Tot een volkomen verzoening van onze zonden. Dan betekent dat dat als de liefde van God een werkelijkheid in ons leven wordt, dan kan het niet anders dan dat wij ons leven toewijden aan hem die ons heeft lief gehad. En zonder die liefde stelt onze heiligmaking niets voor. Dan is het fariseïsme. Hè? Het is niet in het christendom een traject van allerlei wetten en regels die we maar in acht nemen. Nee, het is het geloof door de liefde werkend. Wij leven voor hem, we verlangen erna om heilig te leven voor hem vanuit een intieme liefdesverhouding. Waarom moeten we ons uitstrekken naar heiliging? God is heilig. Als we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn, dan zijn we duur gekocht door het bloed van Jezus. En in de derde plaats wil God in de wedergeboorte jou, mijn lichaam, maken tot een tempel van de Heilige Geest. En dan wil ik jullie even meenemen naar het Oude Testament. In het Oude Testament, daar lezen we in Exodus 40 vers 35... Je kan het opzoeken, Exodus 40 vers 35. Daar lezen wij over de tent der samenkomst, de tabernakel. Exodus 40 vers 35. We lezen eerst vers 34. Daar is de wolk boven het heiligdom. Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Dat moet zo indrukwekkend zijn geweest, jongelui, daar in de woestijn. Dat de Heere in de wolk, dat hij in zijn tegenwoordigheid neerdaalde. En dat die wolk rustte op de tabernakel. En die intensiteit van de heerlijkheid van de Heere was zo groot. Dat het volk diep ontzag en diepe eerbied had voor deze heilige en levende God. Maar weet je wat nou het Nieuwe Testament zegt? Het Nieuwe Testament zegt: weet gij niet dat gij Gods tabernakel, dat gij Gods tempel zijt en de geest van God, de heilige geest van God, in u woont? Waarom moeten wij heilig leven? Omdat wij belijden dat in de wedergeboorte, als we tot levend geloof komen, zodra wij ons overgeven aan de Heer Jezus, dan komt de heilige geest, komt in ons wonen en God verlangt ernaar om de heerlijkheid van de Heere door ons heen zichtbaar te maken in deze wereld. Zijn we ons daarvan bewust? Heiligmaking is niets anders dan een diep besef en doorleving dat de levende God door de Heilige Geest, niet de lieve geest, niet de blijde geest, de Heer geeft liefde, de Heer geeft blijdschap en vreugde, maar in de eerste plaats aan de Heilige Geest. De Heilige God komt door de Heilige Geest in ons wonen. Met een doel, zo zullen we straks zien. Met een geweldig doel om de heerlijkheid van de Heer door ons heen zichtbaar te maken in deze wereld. En het laatste waarom we ons uit moeten strekken naar heiliging is dat de Heere in de Bijbel zo duidelijk maakt dat de bruidsgemeente die de bruidegom verwacht, is een heilige gemeente. We lezen in Efeze 5, vers 27. Efeze 5, vers 27. Dat wordt heel vaak voorgelezen bij een stelletje wat trouwt. En wat staat er dan in Efeze 5, vers 26 en 27? Er staat dat Christus zichzelf voor ons gegeven heeft, overgegeven heeft. Met welk doel? Vers 26 in Efeze 5. Opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebben door het badwater van door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig en onberispelijk zijn. Dat is Gods roeping voor uw, jou en mijn leven. Een leven zonder vlek en zonder rimpel. Dat beeld, jongelui, wat hier gebruikt wordt, is een beeld van een bruid en een bruidegom die zichzelf aan elkaar geven op de dag van het trouwen, dat ze elkaar het ja-woord geven. En stel je nou eens voor dat de bruid de dagen daarvoor het huis heeft schoongemaakt, boodschappen heeft gedaan, met haar trouwjurk aan. Ze heeft misschien nog een paar andere dingen, klusjes gedaan, maar op een gegeven ogenblik is heel haar trouwjurk is vol vlekken en vol rimpels. Helemaal verkreukt. En daar komt ze aan op de dag dat ze elkaar het ja-woord geven. Heel die witte prachtige bruidsjurk is vol zwarte vlekken. Helemaal verkreukt. Wat zal dat een domper zijn op de dag van het huwelijk. En zo is het ook, als het gaat over heilig leven voor God, zo is het ook met eerbied gesproken een domper voor God, dat als de Heer Jezus straks terugkomt, dat heel veel van zijn kinderen niet gereinigd zijn door het badwater van het woord, maar dat ze nog steeds voor zichzelf leven in een vleeselijk leven, wat uiteindelijk gekenmerkt wordt door een leven wat niet onberispelijk is en een leven wat niet aan God toegewijd is. Dat kan niet, dat is onmogelijk. De Heer verlangt erna om ons niet te vinden in zonde en ongerechtigheid, in een zelfgericht leven. Nee, de Heer verlangt ernaar dat wij ons leven overgeven aan Hem in een verlangen dat wij ook openstaan om gereinigd te worden door het badwater van het woord. Dat wij gereinigd worden door het woord voor God te lezen en door ook innerlijk gecorrigeerd te worden als er dingen zijn in ons leven die niet tot eer van de Heere zijn. Dus vier redenen waarom wij opgeroepen worden om heilig te leven voor Hem. God is heilig. En daarom moeten wij heilig zijn. Want Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Duur gekocht door het bloed van de Heer Jezus. We mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. Ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Omdat God inwonend in ons komt wonen. En in de vierde plaats zien wij in het Nieuwe Testament dat de gemeente van de Heer Jezus, gelovigen, opgeroepen worden om heilig te leven in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Maar nu de vraag, wat is dan eigenlijk heiliging? Wat betekent dat nou eigenlijk heilig leven voor God? Nou, ik wil eerst beginnen met een stukje lering. Dat wil zeggen, om iets jullie duidelijk te maken. En dan ga ik een voorbeeld gebruiken, wat eigenlijk een van mijn favoriete voorbeelden is. Maar dan kunnen de kinderen kunnen dat zelf begrijpen. Maar stel je nou voor, er is een jongen hier van 17 jaar en die wordt aangenomen door een plaatselijk timmerbedrijf. 2, 3, 4 mensen werken daar. En de jongen die mag het timmermansvak leren. Hij komt daar bij die ondernemer en die ondernemer zegt, nou ja, jij komt van de LTS af. Vroeger was het de LTS, technische school. Ik zal jou het vak leren. Jij wordt bij mij aangenomen als een timmerman. En op zijn loonstrook staat vanaf de eerste maand dat hij werkt, timmerman. Maar ja, als hij daar begint, dan kan hij nog geen dakkapel plaatsen. Hij kan nog geen deuren afhangen en hij kan nog geen... Hij kan nog geen secuur werk doen. Hij moet eerst de eenvoudige, basale werkzaamheden leren. Dus, hij moet eerst leren om spijkers te trekken. En dan zegt die baas, nou ga jij maar eens even de vloer opvegen, vloer bijvegen. Gaat die gipsplaat die er net zijn afgebroken en gaat die maar opruimen in een stortbak gooien. Hij moet beginnen met hand- en spandienst. En op een gegeven moment krijgt hij een hamer en dan mag hij wat spijkers slaan. En vervolgens dan mag hij eens meehelpen met een deur afhangen. Hij moet in de praktijk moet hij leren wat het betekent om een timmerman te zijn. Dus er staat op zijn loonstrook dat hij een timmerman is. Maar in de maanden en jaren die volgen moet hij leren wat het timmermansvak inhoudt. Hij moet steeds meer worden van wat er al op de loonstrook geschreven staat. En dat is fundamenteel als we vanavond nadenken over heilig leven voor God. Want wat zegt de Bijbel over heiliging en over heilig leven voor God? Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk dat wij in Christus, en dan moet je niet schrikken, In Christus zijn wij heiligen. Zijn we eigenlijk helemaal kwijt. Want wij vinden het heel moeilijk. Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn. We kunnen dat lezen in 1 Korinthe 1 vers 2. Precies hetzelfde. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van God die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus. Romeinen 1. Daar staat precies hetzelfde. Even kijken, nou heb ik hem hier niet staan. Romeinen 1 vers 7. Alle die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen. Wat betekent dat? Dat betekent dat op de dag dat wij tot geloof komen, dat wij tot overgave aan de Heer Jezus komen, dan zijn wij in Christus rein en heilig in de ogen van God. Dan ziet hij ons in de Jezus Christus alsof wij nooit zonde hebben gedaan. Wat is dat een geweldig wonder. Als je daaruit mag leven. Als je dat nou vanavond eens beseft. Op de dag dat ik wegschuilt achter de Jezus. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. Dan ziet hij mij, jongelui. Alsof er een wit laken over me heen ligt. Hij ziet mij aan door het bloed van Jezus. Alsof ik nooit zonde heb gedaan. Nou, dat is zo groot. Dat geeft zoveel verwondering in ons hart. Dat wij niet anders kunnen dan vanaf die dag. Ook steeds meer te worden. Wie we al reeds in Christus zijn. Wat is levensheiliging? Levensheiliging is al meer worden wie je al reeds in Christus bent. In Christus zijn we heilig. En in de praktijk van het dagelijks leven, op de werkplek, in de buurt, in het gezin, met vallen en opstaan, met tegenslag, met vreugde en verdriet, gaat God ons steeds meer en meer vormen naar het beeld van zijn Zoon. Gods heiligheid wordt steeds meer ons eigen. Of hoe moet ik het zeggen? God gaat ons steeds meer heiligen in deze wereld, zodat hij in ons het beeld van de Heer Jezus Christus zichtbaar maakt. En hoe noemen we dat wel in de dogmatiek? Misschien een beetje theoretisch nu op dit ogenblik, hè? Maar we noemen dat de positie in Christus. In Christus is onze positie, onze status is, we zijn heilig in de ogen van God. Maar dan moeten we ook in de praktijk ons uitstrekken naar heiliging. Wees heilig, want ik ben heilig. In Christus zijn wij heilig. En hij zegt in Hebreeën 12, jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zien zal. Laten we één tekst nog even met elkaar lezen. 1 Korinthe 6 vers 11. Daar staat dat. 1 Korinthe 6 vers 11. Daar gaat het over de positie. Wat er staat op het loonstrookje. En wat staat er op het loonstrookje? Wat is onze positie? Eerst wordt er gesproken over het eertijds. Maar dan staat er in vers 11. En dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Gij zijt geheiligd. Nou is de grote vraag. Wat is dat dan? Gij zijt geheiligd. Dat gij zijt geheiligd, dat betekent eigenlijk twee dingen. In het Grieks wordt daar een woordje gebruikt wat een negatief iets is en iets wat positief is. Wat is negatief? Dat is afzondering. En wat is het positieve? Toewijding. En dat ga ik duidelijk maken met een voorbeeld, zodat zelfs de jongelui het kunnen begrijpen. Er staat in de Bijbel een voorbeeld. In het Oude Testament, het is ook prachtig van die beelden uit het Oude Testament te gebruiken, maar over de priester in het Oude Testament. Wat lezen we van de priester? Die priester die werd aangesteld door een ritueel. En wat gebeurde er met dat ritueel? Met dat ritueel, daar werd bloed gebruikt. En wat gebeurde er met dat bloed? Dat bloed, dat werd gedaan aan de rechter oorlel van de priester die toegewijd werd, aan de rechter grote duim en aan de rechter grote teen. Wat betekende dat? Dat betekent dat die priester door dat bloed aan zijn hoofd, hart en hand en aan zijn voeten, dat hij afgezonderd werd van het volk met een bijzondere taak om toegewijd voor Yahweh, voor de levende God te leven. Wat is heiliging? Heiliging wil zeggen, God roept ons uit de duisternis. En de vraag is vanavond, heeft God jou al geroepen? En anders roept hij vanavond nog, mijn zoon, mijn dochter, geef mij hart. God roept ons uit de duisternis. Hij trekt ons tot zijn wonderbaarlijk licht, om niet meer te leven voor Satan en voor jezelf en voor deze wereld, maar om toegewijd voor hem te geleven die zichzelf gaf aan het kruis van Golgotha. Dat is levensheiliging. Levensheiliging is afgezonderd van de wereld, toegewijd aan God. Dat afgezonderd van de wereld betekent niet dat wij in een klooster gaan leven, dat we niet meer in deze wereld staan. We staan met twee benen midden in de wereld, maar de geest van de wereld heeft geen greep meer op ons. Althans, zo behoort het te zijn. He, dat wij vervuld willen worden met de geest van God en niet met de geest van deze wereld. Dus heiliging is een voor God afgezonderd en toegewijd leven. In de tweede plaats is levensheiliging een leven van gehoorzaamheid. Heiliging is niets anders dan een leven van voortdurende gehoorzaamheid. En ik gebruik opnieuw een beeld uit het Oude Testament om het voor de jongelui duidelijk te maken. Dat kunnen we onder andere lezen in Deuteronomium. En wat staat er in Deuteronomium 15 vers 17? Dan gaat het over een slaaf. En die slaaf, die wordt in vrijheid gesteld. Die slaaf heeft jarenlang voor zijn baas geleefd. En op een dag, dan wordt hij vrijgelaten in het vrijheidsjaar. Of het jaar van de kwijtschelding. Maar dan heeft hij zijn baas zo lief gekregen. Hij heeft eerst gezwoegd en geslaafd voor die baas. Hij wordt in vrijheid gesteld. Maar hij zegt, ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis lief heeft. Er is liefde gekomen van die slaaf in het hart naar zijn baas, naar zijn meester toe. En hij zegt, baas, ik weet het, ik word in vrijheid gesteld, maar ik wil niet in vrijheid gesteld worden, want het leven bij u is het beste wat er is. Ik wil mij een liefde aan u geven. En wat moest dan die baas doen? Dan moest die baas een priem nemen. Een dolk. En wat moest er dan gebeuren? Dan moest hij met zijn oor, zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur, en hij zal eeuwig uw dienstknecht zijn en aan uw dienstmaagd zult gij al zo doen. Dus zijn oor werd genomen en er werd met een priem met een gat gestoken in zijn oor in de deurpost. En dat is een beeld van gehoorzaamheid. Zijn oor gaf hij in liefde aan zijn meester. Als wij weer Jezus Christus hebben lief gekregen, dan komt het ten diepste maar op één ding aan, en dat is een leven van gehoorzaamheid. En mijn vraag is, zitten wij zo onder de woordverkondiging als wij God horen spreken door middel van de woordverkondiging op zondag? Als we samenkomen als gemeente. Weet je wat het grootste gevaar in mijn, uw en jouw leven is? Het grootste gevaar in ons leven is dat wij consumenten blijven. Dat we stoelzitters zijn. Dat we graag naar de gemeente gaan. Dat we graag een stevige, goede preek horen. Maar dat het ons ontbreekt aan gehoorzaamheid. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Heer, zeg het maar. Ik wil naar u luisteren. Ik wil het in praktijk brengen. De Heer Jezus, die is daar zo van doordrongen geweest. Hij heeft naar die fantastische, prachtige preek, de mooiste preek die ooit op aarde gehouden is, de bergrede. Heeft de Heer Jezus beseft, mensen kunnen blij zijn van een mooie preek, Maar hij heeft afgesloten met zo'n magnifiek magistraal slot. Als hij zei, nou heb je een mooie preek gehoord, hè? Maar weet je, nu zit je hier wel onder mijn hoofd, maar straks komt de slagregen en de onweer. Straks komt de crisis van je leven. Straks wordt het geloof beproefd. In het huwelijk. In de gehoorzaamheid aan je ouders. In de opvoeding van de kinderen. In het omgaan met televisie en computer en multimedia. Straks komt de beproeving. En weet je, zegt de Heer Jezus, die mijn woorden hoort, maar ze niet doet, die is als een man die zijn huis op zand bouwt. Heel gemakkelijk. Het mag niet te veel kosten, niet de diepte in, gewoon fundament leggen op het zand. Waarom zou je zoveel moeite doen? Maar dan komt de crisis, maar er is geen gehoorzaamheid. En het levenshuis stort in. Het wordt een catastrofe. Nee, zegt de Heer Jezus aan die prachtige preek, die mijn woorden hoort en ze doet, die vergelijken bij een man die de diepte ingaat en zijn huis al verdiepend, zijn fundament legt op een rots. Het zijn die mensen die mijn woorden horen en het in de praktijk brengen. Die levenshuizen zullen blijven staan als er crisissen komen in ons leven. En daarom vanavond de vraag. Behoren wij bij het gezelschap van de doorboorde oren? En die doorboorde oren, dat heeft te maken met liefde. Ik zal niet van u uitgaan omdat ik uw huis lief heb. Heer Jezus, Vader, ik heb u lief. En daarom wil ik mijn oren aan u geven. Daarom wil ik van u horen, Heer, wat u van mij vraagt in mijn leven, wat u wil dat ik doen zal. Heer, ik ben bereid om te gehoorzamen, om te doen wat u van mij vraagt. Heiliging is niets anders dan dat ik afgezonderd word om in de kleinste dingen van mijn leven Gods wil te doen. En ik vind dat zo mooi ook in het Nieuwe Testament. Prachtig voorbeeld van die arme gelovigen in Macedonië. Ze hadden geen stuiver, ze hadden geen cent. En toen kwam daar de toets. Er was een arme gemeente in Jeruzalem. Die hadden geen geld. En die gelovigen die waren in moeilijke omstandigheden. En wat lees je dan? Dan zegt Paulus in 2 Korinthe 8. Dan zegt hij van die gelovigen in Macedonië. Dan zegt hij, maar ze gaven zichzelf eerst aan de Heere. En daarna aan ons door de wil van God. Die arme gelovigen in Macedonië, die in zeer diepe armoede leefden. Die leefden niet meer voor zichzelf. Het laatste geld wat ze nog hadden, dat wilden ze afzonderen voor de gelovigen in Jeruzalem, die het nog veel armer hadden. Omdat zij zichzelf eerst geheel en al aan de Heer hadden gegeven. En daarna aan Paulus en aan de gelovigen onderling. Heiliging is niets anders dan een leven van algehele overgave aan de Heer en aan elkaar om de wil van God te doen uit liefde. Maar we gaan nog wat praktischer worden. Heiliging, dat is eigenlijk niets anders dan een leven van afzondering van zonde en alle onreinheid. Want dat staat in 2 Korinthe 7. Dewijl we dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en van de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze van God. Waar gaat het over, jongelui? Daar gaat het over dat levensheiliging, dat eigenlijk elk facet van ons leven doortrekt. Van onze kruin, ik heb het gezegd, bloed op de rechter oorlel, bloed op de rechter grote duim, bloed op de rechter grote teen. Dat betekent dat levensheiliging, dat gaat van onze kruin tot onze grote teen toe. Heeft te maken met ons denken, met ons spreken, met onze handen, met ons hart, met onze voeten waar we naartoe gaan. Levensheiliging doortrekt ons hele leven. En hier staat dat het alles te maken heeft ook met reiniging. Van alle bezoedeling. Van alles wat niet goed is en wat niet goed is, he, tot eer van de Heere. En dan, om het maar even praktisch te maken, dan zien wij in de context van 2 Korinthe dat Paulus zegt, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Het gaat hier over een juk. Het beeld wat hier gebruikt wordt, dat kunnen we lezen in Deuteronomium 22. Dat gaat daar over. Het volk Israël mocht geen juk gebruiken wat aan de ene kant op een ezel lag en aan de andere kant op een os. Nogal logisch zou je zeggen. Je gaat ploegen en aan de ene kant van het juk zit er een ezel onder en aan de andere kant een os. Die os die gaat veel sneller als die ezel. Wat gebeurt er? Op een gegeven ogenblik moet die os, die moet die ezel voortsleuren. Er komt niks van terecht. Nou zegt Paulus, zo kunnen we geen relatie aangaan met ongelovigen, met mensen die Jezus niet toebehoren. Er zijn hier een aantal jongeren, en misschien zijn die jongeren ook wel op zoek naar een levenspartner, hè, of naar een levensgezel, naar een jongen of een meisje, hè, dat je verlangt dat je een huwelijk aan mag gaan. Maar het is een geweldige waarschuwing. Levensheiliging betekent ook dat ik mij distantieer van verkeerde beslissingen. Dat ik heel duidelijk het woord van God serieus neem. Dat ik ten diepste geen relatie kan aangaan met een ongelovige. Met iemand die de Jezus niet kent. Ja, zeg je, maar die persoon kan toch de Jezus leren kennen. Ja, maar als dat zo was, dan had de Jezus dat wel in de Bijbel geschreven. Ga zoveel mogelijk als christenen een relatie aan met ongelovigen. Want zo kunnen we de wereld redden. Nee. Dat staat er niet in de Bijbel. In de Bijbel staat dat wij alleen een juk kunnen aangaan met een gelovige. Want licht en duisternis kunnen niet samengaan. Christus en Satan kunnen niet samenstemmen met elkaar. En wat staat er dan als belofte? Wel, als wij die weg van de Heere gaan, dan staat er, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun een God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Ik zal u tot een vader zijn en ik zal u aannemen. Wat een geweldige belofte. Wij hebben het wel eens over het aannemen van de Heer Jezus. Dat dat noodzakelijk is in ons leven. En Johannes 1 vers 12. Maar hier is dat heel duidelijk. God neemt ons aan als wij bereid zijn om in het licht te wandelen. Om ons te laten reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes. Om de weg van de Heer Jezus te gaan. Dan zal God ons aannemen. En dan komt het dus in zekere zin komt het ook aan ook op afscheiding. Afscheiding van datgene wat onrein is. Het kan zijn dat er jongelui in een bandje spelen, in een muziekgroep spelen. En als je tot geloof komt dat je zegt, ik kan daar niet meer mee samenwerken. Het kan zijn dat je op een sportvereniging zit. En dat je tot geloof komt en dat je dat vloeken niet meer kan verdragen op het sportveld. En dat je ervan af gaat scheiden. Omdat het te veel je denken beïnvloedt. Het kan zijn dat je computerspelletjes hebt gespeeld. Sommige jongelui die spelen computerspelletjes, hè, waar bloed op een gegeven ogenblik over de beeldschermen druipt. Maar dat kan niet samengaan met de dienst van God. Als je tot geloof komt, dan zal de Heer je daar vroeg of laat van overtuigen dat dat ten diepste de ongerechtigheid, de wetteloosheid is, de duisternis is. En dat je verlangt om die computerspelletjes te spelen wat God wel behagelijk is. Het kan zijn dat je in een bedrijf zit en dat je voor een overname staat of dat je met een samenwerking wil aangaan. Maar de Bijbel leert heel duidelijk, we kunnen geen juk aangaan met een ongelovige. We kunnen niet samen een bedrijf runnen met iemand die de Jezus niet kent. Kortom, levensheiliging, daardoor trekt ons hele leven. Er staat hier, het is reiniging van alle besmetting van vlees en van geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze van God. Met een geweldige belofte dat God ons aanneemt. En dat hij onze vader wil zijn. Zijn er onder ons die ernaar verlangen? De Heere zegt, ik zal jou tot een vader zijn en jullie zullen mijn zonen en dochteren zijn wanneer wij de weg van reiniging en heiliging willen bewandelen en mogen bewandelen. Dan zijn we waardevol voor de Heere. Het doortrekt dus ons hele leven. Maar nou wil ik even iets naar het hart toe gaan. En wil ik wat uit mijn eigen leven vertellen. Als ik nou terugkijk in mijn leven. Ik heb het hier al eerder verteld. Maar in 1993 ben ik met vrienden op vakantie geweest. En in 1993 is de Heer in mijn leven gekomen. Is hij door de Heilige Geest in mij komen wonen. En heeft de Heer de liefde van God in mijn hart uitgestort. De Heer liet mij zien. Dat ik alleen behouden kon worden door het bloed van de Heer Jezus, door mezelf toe te vertrouwen aan Hem. Maar er is 10 jaar overheen gegaan voordat ik werkelijk ging beseffen wat nou eigenlijk heiligmaking inhoudt. Ik heb heel lang in eigen kracht geprobeerd zonde te overwinnen, verkeerde levensgewoonten. Ik was vrij driftig. En ik merkte dat die drift, laat maar zeggen, dat ik daar niet gelijk in 1 keer van verlost was. En in mijn gedachtenleven was nog heel veel onreinheid vanuit mijn eertijds. Hoe ik met meisjes omging, hoe we op zaterdagavond aan het drinken waren in de kroeg en in het Refo-café. En op de een of andere manier gingen er nog allerlei verkeerde zondige gedachten door mijn hoofd heen. Daar schrok ik van. En toch probeerde ik steeds heiliger voor God te leven. Maar uiteindelijk kwam daar niet veel van terecht. Met dat ik streed. En met dat ik probeerde. Werd de teleurstelling alleen maar groter. Misschien zijn er onder ons. Voor wie dat herkenbaar is. He, die strijd die ik nou verwoord. Die kan je heel duidelijk lezen. In Romeinen 7. Waar Paulus zegt. In Romeinen 7, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. En in Romeinen 7, dan zien we 32 keer zien wij ik. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil. Zo, nou ja, oh, 32 keer ik. Ik probeerde in eigen kracht een ander leven te leven. Maar ten diepste onafhankelijk van God, onafhankelijk van de Heilige Geest, niet met een biddende houding, maar in een soort wetticisme, activisme, soort burgerlijke moralisme, hè, van als ik maar het goede doe. In een, hoe moet ik het zeggen? Aan de ene kant wel met goede motieven, maar aan de andere kant niet leven vanuit de verwondering, vanuit het volbrachte werk aan het kruis. Ik probeerde het allemaal zelf te doen. En uiteindelijk bleef ik steken. Steken in de klacht. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Punt. Dat het een vraagteken was, dat zag ik niet. En dat er nog achter staat, ik dank God door Jezus Christus onze Heere, dat begreep ik niet. De Heere was in mijn leven gekomen. Ik verlangde als kind voor God ernstig te leven. Maar uiteindelijk allemaal in eigen kracht. Tot mijn grote schrik kwamen bepaalde zonden, kwamen weer in alle heftigheid terug. Waar ik maanden, jaren van los was, die kwamen weer terug in mijn gedachten. Als ik catechisatie gaf aan jongelui, aan jonge tieners, dan ging ik naar huis en dan was het een geweldige strijd om die meisjes uit mijn gedachten te krijgen. Afschuwelijk vond ik dat. En het lukte me niet en ik streed en het werd alleen maar gekker. Totdat de Heere mij op een punt bracht. En ik weet niet of ik dat hier al een keer gezegd had, maar ik ging daarmee naar broeder Leen van Valen toe. Sommigen kennen hem misschien wel. Veel boeken geschreven over opwekking. Ik zeg, Leen, Wat moet ik daarmee? Er waren dominees die zeiden, Arjan, aan de voet van het kruis, elke keer zonde belijden. Het is niks met de mens en het wordt niks met de mens. Het is alleen in Christus. Heiliging is alleen in Christus. En je zal tot je einde toe, tot je laatste dag, zal je een arme zondaar blijven en zal je hiermee blijven worstelen. En toen kreeg ik, dat had ik een gesprek met Leen van Vaal. Hij zegt, nee Arjan, je moet eens boekjes lezen van Watchman Nee en van André Murray. En die leren dat je overwinning over zonde kan krijgen. Dat je in de weg van heiligmaking mag leven uit de opstandingskracht van Christus. Uit het geheim van Romeinen 8. Dat de Heilige Geest bevrijdt van de macht van de zonde. En ik ben die boekjes gelezen en alles protesteerde naar mij. En ik zette er vraagtekens bij, uitroeptekens naar mij. Dit kan niet, onmogelijk. Totdat de Heer mij op een dag liet zien het geheim van Romeinen 6. Het grote geheim wat er in Romeinen 6 staat. Dat wij samen met Christus gekruisigd zijn. Toen de Heer Jezus Christus stierf op Golgotha en het uitriep, het is volbracht. Dat ik mocht zien dat ik met Christus gestorven was. En dan staat er, indien we dan nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Wat betekent dat? Dat wij onszelf dood moeten rekenen voor de zonde. En laat ik het maar met een voorbeeld duidelijk maken nu. Om het duidelijk te maken, wat is dat nou dood zijn voor de zonde? Ik ging dat hanteren, dat begrip in mijn leven. Ik ben dood voor de zonde, ik ben dood voor de zonde. Heere, ik dank u dat ik met Christus gestorven ben. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan zit je daar in je auto. En in die tijd had je daar reclames. En ik laat maar heel praktisch vanavond zijn. Want daar kunnen we elkaar mee helpen. Maar had je van die reclames van Sloggy. En Sloggy, dat is een onderbroekenmerk. En er zaten er 5 van die jonge vrouwen. Zaten daar op een racefiets. Met blote billen. En dan rij je daar in je auto. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Reken jezelf als dood voor de zonde. Dat is jouw positie. Dat is jouw weten. Daar moet je in gaan staan. En dan kom je langs zo'n reclame. En dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je je hoofd afwenden en zeggen, Heere, ik breng dat wat ik gezien heb onder de gehoorzaamheid van uw bloed. Heere, ik ben dood voor de zonde. Ik reken mezelf als met Christus gekruisigd. Heere, dank u wel dat u overwinning wil geven. En je rijdt door. Je prijst de Heer Jezus. Er komt geen verkeerde gedachte in je denken. Dan heb je niet gezondigd. En mag je weg met vreugde verder gaan. Maar wat deed ik vroeger? Je reed in je auto. Je zag die reclame. En wat deed je dan? Zo, dat ziet er mooi uit. En wat zegt de Bijbel dan in Jacobus 1 vers 15? Dat Jacobus 1 vers 15 zegt, de begeerte, dan moet ik even goed verwoorden wat er staat, want anders dan ga ik het fout zeggen. Dat gaat daar over een bevruchting van een eicel en een zaadcel. Dat beeld wordt daar gebruikt. Het beeld wat gebruikt wordt in Jacobus 1... Dat is een beeld. Ik wil het even opzoeken. Pak het er maar even bij, Jacobus 1, want dan kan ik het uitleggen. Jacobus 1, dat gaat daar over iemand die verlokt wordt, vers 14. Het is hier hetzelfde beeld wat ik net gebruikt heb. Van een schaars geklede vrouw. Die zo vaak naar ons toe komt in deze verschrikkelijke, van God vervreemde samenleving. Die vrouw die zegt, kom maar. Verlokt wordt. Hoe vaak worden we niet verlokt? Vers 14. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerte afgetrokken en verlokt wordt. En dan staat het. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindig zijnde baart de dood. de begeerte ontvangen. In de herziende statenvertaling staat volgens mij de vrucht, hè? Toch? De vrucht. Een eicel en een zaadcel die samen een zygote worden, een kindje worden, dat is bevruchting. Zolang het niet tot bevruchting komt, is het geen zonde. Ik zie dat beeld. Ik wend mijn hoofd af, dit wetend. Ik ben samen met Christus gekruisigd. Heren, ik wil deze gedachte bij u brengen. Heren, ik wil niet dat het wortel schiet. Ik wil niet dat het een vruchtje wordt. Heren, ik verlang naar om te leven tot uw eer. Heren, vul mij met de Heilige Geest. En je gaat je weg verder, dan heb je niet gezondigd. Maar zodra je zegt, zo, dan wordt het een vrucht, dan wordt het... daarna de begeerte ontvangen hebben, de baart zonde, en de zonde voleindigt zijn, de baart de dood. We kunnen struikelen in zonde, dan mogen we de Heer om vergeving vragen, maar als wij erin in door blijven leven, helaas, er zijn vandaag de dag, ze komen in mijn pastoraat, er zijn jongeren, ouderen die voortleven in pornografie, in het toegeven aan de verlokkingen van die schaars geklede vrouw. En als wij daarin door blijven leven, dan wil ik echt even ernstig zijn. Als we daarin door blijven leven, wat staat hier? Dan baart het de dood, dan baart het de eeuwige dood. Dan ben je regelrecht op weg naar de hel. Ernstige waarschuwing. Hebreeën zegt het heel duidelijk, dat wij de gaven van de toekomende eeuw gesmaakt kunnen hebben. En dat wij op een gegeven ogenblik vervallen tot goedkope genade. Van ja, maar mijn zonden zijn vergeven. En nee, maar ik eens een kind van God, altijd een kind van God. En ondertussen gaan we door met plaatjes kijken en met in onreinheid leven. Nou zegt de Bijbel, dan gaan wij het bloed van Christus onrein achten. En dan staat heel duidelijk in Hebreeën 10 vers 29. Dan gaan wij... En dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een verschrikkelijke verwachting van het oordeel en van de hitte van het vuur zal de tegenstanders verslinden. Dan gaan we het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten, waardoor wij geheiligd waren. En de Heilige Geest van genade doen we smaadheid aan. O lieve kinderen van God, wij kunnen niet door blijven leven in zonde. We moeten breken met de zonde. Anders zijn we op weg naar de ondergang. Dat is de ernst van het woord. God wil ons thuis brengen in de hemel. Maar dat betekent ook dat we in de strijd tegen de zonde ernstig behoren te zijn. Daarom zegt Hebreeën 12. Gij hebt nog tot een bloede toe. Niet tegenstaan, strijdende tegen de zonde. Het is een strijd. Om rein te blijven in deze wereld. Ook in verkeringstijd. Jongelui. Om afspraken te maken. Het is een strijd om heilig te leven voor God. Maar Paulus die zegt, gij hebt tot in bloede toe nog niet gestreden tegen de zonde. De Bijbel is zo duidelijk. Filippenzen 2, vers 12 en 13. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Ja, maar dat gaat over het zoeken. Nee, hoor je wat ik zeg? Dat gaat er niet over het zoeken naar de Heer. Filippenzen 2 staat in het context van gelovigen, van heilige kinderen van God. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Wij zijn bij de levensheiliging compleet betrokken. Dat gaat niet door ons voorbij. Dat gaat dwars door ons heen. Dat is een dagelijkse strijd. Maar nou de bevrijding. Het is God die het willen en het werken in u werkt naar zijn welbehaag. Ik hoef alleen maar in die strijd zo te doen. Ik hoef alleen maar naar boven te kijken en zeggen, Heere, zonder u kan ik niets doen. Heere, help mij. En dat was voor mij zo'n bevrijding. En niet alleen als het gaat over reine gedachten en een rein leven, maar ook in de manier waarop ik met mijn vrouw omging. De manier waarop ik met mijn kinderen omging, om niet meer uit drift en uit het vlees te reageren. Dit wetend dat ik samen met Christus gekruisigd ben. En als de kinderen dan lopen te klieren en te zeuren. En als ze moe zijn, om niet vanuit het vlees te reageren. En jullie dit en dat en zus en zo. Nee, Heren, vul mij met uw Heilige Geest. En geef dat ik met het geduld en de zachtmoedigheid van de Heer Jezus zal reageren naar mijn kinderen toe. Wat is er nodig, lieve vrienden, broeders en zusters? Wat is er nodig? Het is nodig dat wij aan het einde komen van onszelf leven. Bent u al aan het einde gekomen van uzelf leven? Het geheim van heiligmaking is dat er op de een of andere manier een punt komt in ons leven dat wij erachter komen, ik kan het niet in eigen kracht. Je ziet dat in het leven van Jacob, die nog zoveel dingen zelf heeft gedaan, totdat de Heere Jacob aan zijn heup aanraakte en hij mank door het leven ging en toen God in en door hem heen liet werken. We zien het in het leven van Mozes, die eerst in eigen kracht probeert nog wat te betekenen voor God, door die ene Egyptenaar dood te slaan, onder het zand te werken, maar hij moest vluchten de woestijn in en daar moest hij aan het einde komen van zijn zelfleven. In de woestijn werd hij gelouterd, geheiligd en toen ging God hem gebruiken om Egypte te verlossen. We zien het in het leven van Petrus. Heren, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Wat een bravoer. Petrus die haantje de voorste was. Maar Jezus moest tegen hem zeggen, Satan, je bedenkt dingen die van het vlees zijn, ga achter mij. Totdat hij daar op het nulpunt kwam van gebrokenheid. En toen opende baren de Heer Jezus zichzelf. Als de liefde. He, en toen ging de Heer toen in en door mij. Het werd hij gebruikt op de Pinksterdag. En nou zeg ik niet dat het bij ons allemaal een even diepe crisis zal zijn of worden. Maar als we dan vanavond hebben over levensheiliging. Heilig leven voor God. Is dat mogelijk? Dan zeg ik, het is niet mogelijk in eigen kracht. Dan ga je elke dag onderuit. En elke dag sta je weer, hoe moet ik het zeggen, weer... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dan breng je er elke dag niets van terecht. En dan kan het je bezwaren en vermoeien en verdriet doen en teleurgesteld zijn. Het kan je leven deprimeren. Zoiets als Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, kwade ligt me bij. Ik ellendig mens. Maar daar staat geen punt, broeders en zusters. Er staat een vraagteken. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Wie zal mij verlossen uit de strijd van heiligmaking en heilig leven van God? Dat wat bij de mensen mogelijk is, is mogelijk bij God. Ik dank u. God doet het in en door mij. Door zijn Zoon, Jezus Christus, door de kracht van de inwoning van de Heilige Geest. Dan mag ik zien op hem. En dan mag ik weten, met dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgestaan. God heeft zijn kind van dood levend gemaakt. Met een onvoorstelbare kracht. En die kracht werkt in ons. In het leven van heiligmaking. Vanuit het met Christus gekruisigd zijn. Mag ik leven uit zijn opstandingskracht. Dus ik ga zonde overwinnen. Door de opstandingskracht van Christus in mij. En dat moet ons deel worden door openbaring. Wat is dat jongelui openbaring? Openbaring is onthulling. Wat betekent onthulling? Een standbeeld wat dichtgepakt zit, wordt opengemaakt en dan ineens zie je daar het standbeeld. De burgemeester houdt een praatje en nu gaan we het standbeeld onthullen en ineens dan zie je het. God wil ook de boodschap van heiligmaking voor ons onthullen. Hij wil het ons openbaren. En wat is het geheim van heiligmaking? Heiligmaking, heilig leven voor God, is dat mogelijk? Wat is het geheim wat God jou wil openbaren vanavond? Dat je het niet zelf hoeft te doen, maar dat hij zegt, ik ben jouw heiligmaking. Christus is onze heiligmaking. Heiligmaking is wat Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 10. Och, dat ik hem dieper mag leren kennen. In de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden. En in die weg van leven uit het kruis en uit de opstanding gaan we ons ikgerichte leven afleggen. En gaan we ons leven toewijden aan de Heer. Dus we hebben niet in deze tijd, ik heb hier staan als laatste opmerking, we hebben geen behoefte aan een nieuwe definitie van het evangelie, maar aan een nieuwe demonstratie van de kracht van het evangelie. Wat was het geheim van de Nieuwtestamentische gemeente? Dat zij de naam van Jezus Christus verkondigden. En wat betekent Jezus? Hij zal zijn volk verlossen van de zonde. Hij zal zijn volk zalig maken van zonde. De naam Jezus betekent dat God ons wil verlossen van ons zondeprobleem. Door het zien op Jezus. En dan zit je dan hier vanavond. En dan zit je nog vol van je vlees en van ikgerichtheid en van zelfleven en van zonde en van onreinheid. Van verkeerd gedrag. Dan nodigt de Heer ons vanavond uit. En zegt, zie niet op jezelf. Maar zie op het kruis. Zie op Jezus. Hebreeën 12, hè, prachtig. Er is een hele wolk van getuigen in de Bijbel die ons toeroepen, die jou toeroepen vanavond. Kom, loop de renbaan. Houd moed, houd vol. Het staat zo duidelijk in Hebreeën beschreven. Een wolk van getuigen die liggen rondom ons in de Bijbel. En in deze eindtijd zeggen ze, leg af jouw last. Welke lasten zijn er nog in jouw leven? Wat hou je nog vast? Wat je niet los wil laten. Een geheim. Een zonde. Een kamertje. De Heer zegt, leg af alle last. En de zonde die jou zo makkelijk verstrikt. Breek ermee. En laat je met volharding lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. In de Bijbel, de weg van heiligmaking wordt ons voorgesteld. Achter de Heer Jezus aan. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Ik weet het niet, heren, wat heiligmaking is. Heren, ik weet niet welke keuzes ik moet maken. Luister, mijn kind, ik ben jouw leidsman. Ik wil jouw herder zijn. Je hoeft het alleen maar uit handen te geven. Je hoeft het alleen maar aan mij over te geven. Ik zal jou de weg wijzen die je gaan moet. Ja, maar ik vind het zo moeilijk om vol te houden. Hij is de voleinder van het geloof. Hij wil jou vasthouden. Je hoeft alleen maar op hem te zien. Het alleen maar van hem te verwachten. Hij heeft de vreugde die hem voorgesteld was voor ogen gehouden. De hemelse heerlijkheid. En het samengaan. Het samen, die dag dat de bruidsgemeente samengevoegd zou worden met de bruidegom. Die dag heeft hij voor ogen gehouden. De dag van vreugde. De dag van grote vreugde. En daarom kon hij het kruis verdragen. En schande verachten. O lieve vrienden, broeders en zusters. Als het dan vanavond gaat over heiligmaking. Laten we zien op Jezus. Op die hemelse bruidegom. Die ons straks thuis haalt. Om daar in die heilige hemel. Waar de engelen zijn. Voor eeuwig God groot te maken. O laten we die dag van grote vreugde voor ogen houden. En dan moeten we hier soms keuzes maken. Dat anderen ons belachelijk maken. Of ons ouderwets vinden. Of extreem vinden. Of geestdrijvig vinden. Hoe je het ook wil noemen. Maar we zien op Jezus. En de dag dat we straks thuis gehaald worden. En in die weg. Op de loopbaan. Een verlangen om toegewijd voor hem te leven. Amen. Zullen we kort bidden met elkaar. Voordat we gaan zingen. Vader in de hemel. We hebben vanavond een boodschap gehoord over heiligmaking en heilig leven. Voor u. Heren, we erkennen en belijden dat we dat in eigen kracht niet kunnen. En er ook niets van terecht brengen. En heren, u wil vanavond met ons praten. Ook over die gebieden in ons leven waarin we ongehoorzaam zijn. Saul die was koning. En hij kreeg een opdracht van Samuel om al de Amalekieten uit te roeien. Maar dat deed hij niet. Hij liet de beste beesten leven. En ook de koning van de Amalekieten liet die leven, Agag. En toen zei Samuel, Saul, gehoorzamen is beter dan offers brengen. Vette, beter dan het opmerken van de rammen. En heren, wij kunnen vaak offers brengen. We kunnen heel veel voor u doen. Maar vanavond zegt hij tegen ons, heiligmaking, mijn kind, is gehoorzaamheid. Vader, u praat met ons over gebieden in ons leven waarin wij niet gehoorzaam zijn. En misschien zijn er ook in ons gebieden, heren, dingen waarin wij onrein zijn. Of ons lichaam niet bewaren als een tempel van de Heilige Geest. Omdat we verslaafd zijn. We kunnen zoveel verslaafd zijn. We kunnen eetverslaafd zijn, drankverslaafd zijn, rookverslaafd, drugsverslaafd, gokverslaafd, seksverslaafd. En als waar we ook verslaafd aan zijn, heren, dan baart het zonde en als we erin doorleven, de eeuwige dood. Wat ernstig. Heren, maar u wil onze liefde opwekken. Heren, dat wij die gebieden openmaken voor u. En dat uw geest erin gaat werken en dat wij daarin gereinigd worden van alle besmetting, alle bezoedeling van vlees en geest. Heren, en dan wilt u ook ons karakter veranderen en u wil ons hele leven veranderen, van onze kruin tot onze grote teen toe. In eigen kracht, niet te doen, onmogelijk. Maar zien op de overste leidsman, is het waar wat vanavond gezegd wordt? Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. O Heren, we zien op Jezus. We verwachten het van de inwonende geest. O Heren, wilt u dat nieuwe leven in en door ons heen uitwerken in onze harten. Heer, ik bid het voor de jongste tot de oudste toe. In Jezus' naam. Amen.